Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het over Mesut Ozil.
De man die assistrecord na assistrecord aan Diggelen paaste.
En meteen ook de meest zorgzame paser die ik ooit zag.
We bespreken of hij beter paste bij Arsenal, Real Madrid of misschien wel bij Werder Bremen.
En hij heeft een randje, maar we zijn eigenlijk alleen maar meer van hem gaan houden.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
Giroud sets Ramsey away. Brzezinski in the middle. Ramsey's picked out. Oh, what a finish! And it's the first goal for Arsenal for their record signing.
And there's no flag this time. And Ozil with a chance to win it. It's Mesut Ozil. And Arsenal have done it. Bitter disappointment for Ludogorets.
Ja, Jasper, de tweede van het seizoen.
Ja, vorige week hadden we Kaká.
Ja.
We hoopten misschien onze mening te veranderen met die aflevering. Het is een beetje bijgesteld, maar we hebben er niet echt iets nieuws van geleerd.
Nee, ik kreeg van een collega de complimenten voor de aflevering, maar met toch wel de scherpe kanttekening dat we hem iets te veel saai of iets te vaak saai hadden genoemd.
Nou, hij was ook wel saai. Maar ik heb een gevoel dat we deze week toch wel wat meer, achter wat meer zijn gekomen.
Wat meer liefde hebben gevonden voor de speler.
Iets meer liefde hebben gevonden, ja, dat er toch dingen aan het licht kwamen die we echt niet wisten.
Ja.
Of een veel genuanceerder, completer beeld hebben gekregen van de speler van vandaag. Maar eerst, jij wilde het eerst nog...
Ik wil het heel even over twee dingen hebben. Eén is Dimitri Payet.
Ja.
Is trouwens ook echt een speler waarover we ooit een aflevering moeten maken. Want dat is... Ja, die heeft goals gemaakt. Dat is echt niet normaal. En gewoon echt een hele goede speler. Maar die is vertrokken naar Brazilië. En niet voor carnaval, maar nou, waarschijnlijk ook voor carnaval. Maar ook om te gaan voetballen bij Vasco da Gama in Rio. En wij hebben in deze podcast vaak een lans gebroken voor de Zuid-Amerikaanse landen.
Ja, ga nou niet naar de zandbak. Ja. Ga gewoon naar Brazilië.
Ja, als je 35 bent, ga gewoon nog 2 jaar in Brazilië of in Argentinië voetballen. En Payet gaat dat doen. En het onthaal op het vliegveld was echt geweldig. Kijk, dat is natuurlijk ook zo in bijvoorbeeld Turkije. En waarschijnlijk ook wel zo in Saudi-Arabië. Dus dat zegt eigenlijk nog niks. Maar toch heb ik er hele hoge verwachtingen van. Dus dat ga ik in de gaten houden.
Zo gek is hij dus nog niet.
Ja, nee. Nou nee, hij is helemaal niet gek.
Hij is wel een beetje gek, toch?
Ja, hij is wel een beetje gek. En ik wilde nog iets anders bespreken.
Oh jee.
Ook eigenlijk kwam dat ook uit de Kaka-aflevering. Kregen we via Instagram wat berichten van luisteraars die zeiden, eindelijk Kaka, de eerste speler van wie ik ooit een voetbalshirt kocht. Gewoon een paar keer kregen we precies dat bericht. En dat, ik vond dat wel een leuk feitje voor die mensen. Maar ik vroeg me af, wat is dan jouw eerste voetbalshirt wat je gehad hebt?
Dat is natuurlijk de vraag die meteen komt. Ik kan me herinneren dat ik ooit heel blij was met een heel nep Arsenal shirt, maar dat was volgens mij blauw met rode mouwen en alles was nep eraan.
Ja.
En volgens mij het eerste shirt wat ik had, een echt shirt, was het uitshirt van Ajax in 2002 volgens mij, wat gewoon dezelfde banen had, maar dan grijs met donkerblauw.
Ah ja.
Een beetje, ja, ik zie meteen Zlatan.
Ja, die heeft hem aangehad, ja.
Ja, ja. Dat.
Ik had denk ik een hele nep ook. Dat is eigenlijk wel lekker, dat je dat vroeger gewoon schaamteloos aandeed.
Nog steeds.
Ja, doe ik dat nog steeds? Neppe voetbalshirt?
Nou, ik heb er niet zoveel problemen mee.
Nee, ik denk niet dat ik dat nog zou doen. Maar ik had Fieri, Inter. En daar zijn ook nog allemaal soorten schaamte. Schoolfoto's van.
Het is ook een beetje toch je eerste single of zo, toch?
Ja, daar hoef je zeker niet voor te schamen. Nee. En heb je nog hele rare voetbalshirts in de kast hangen?
Ik denk het raarste shirt wat ik heb is een shirt van Blackpool uitshirt 1997, wit, met een heel funky kraagje.
Maar en die heb je recent, redelijk
recent. Telewest op de borst.
Ja, die heb je redelijk recent aangeschaft.
Ja, ja, ik vind het, ja, het is gewoon een mooi shirt. Ja. Ik vond het ergens en was er blij mee. Jij?
Ik ben, nou was, moet ik misschien zeggen, groot fan van Yoon Young-suk. Die Zuid-Koreaanse spits van Ajax, tijd terug. En ik heb ooit, toen hij bij Porto terechtkwam, toen ik al helemaal dacht, hoe is het mogelijk? Heb ik een shirt van Porto gekocht met Zoek achterop. En die kwam ik laatst eens tegen met het verhuizen, want ik was het helemaal vergeten.
Een collectors item.
Ja, dus die is weer terug.
Die gaat ooit nog heel veel geld opleveren.
Ja, die is terug in een voetbalshirt. La. En inderdaad, die gaat ooit nog heel veel geld opleveren.
En dan toch ook even, wat was je eerste singeltje?
Oeh.
Eerste cd'tje?
Ik, nou, hier heb ik het toevallig met mijn vriendinnetje over gehad laatst. En dat ging dan niet over per se de eerste single, want dat zou ik eigenlijk niet meer weten. Maar de muzieksoort waar ik het eerst echt mee in love was eigenlijk. En dat was gewoon hele zoetsappige R&B.
Ja, natuurlijk.
Ja, gewoon Joe. En,
ja, mooi.
Ja, die Fabulous remix en zo. Dat echt genieten. Jij?
Ja, nou, ja, ik denk... Ik was wel wat jonger, denk ik, toen ik mijn eerste bij de Free Record Shop eerste cd'tje kocht. Volgens mij was het Melanie C met I Turn To You. Ik schaam me er niet voor.
Nee, je hebt het nu hardop gezegd.
Ja, nou ja, prima. Oké, we gaan het hebben over Mesut.
Ja,
Özil.
Mesut Özil. En die komt uit mijn koker. En we hebben veel verzoeken gehad om een keer een Duitse voetballer te behandelen. Nou, vorige week heb ik... vertel dat ik geen fan ben van Michael Ballack. Toch misschien wel de eerste Duitse speler waarvan ik dan dacht... Oké, is die misschien een aflevering waard? maar die is er dus niet geworden. Miroslav Klose, dacht ik aan.
Had gekund.
Had gekund, want dat is natuurlijk wel een beetje een aparte... met al die kopgoals en topscoren op de
WK's. Iemand die op clubniveau niet echt opvalt.
Nee, maar internationaal met die WK's dus wel. En die rare salto altijd bij het vieren van een doelpunt. Maar toch ook niet... Ja, mijn gevoel was niet sterk genoeg. Laatst zat ik Dortmund Ajax te kijken. Toen raakte ik erg onder de indruk van Felix Nmecha of zo. Een middenvelder, maar ja, was 22 jaar. Ja. Eerste keer dat ik hem zag spelen, kunnen we geen aflevering over maken. Wel een Duitser. Ja, en dan kom je natuurlijk eigenlijk heel snel ook uit bij Mesut Özil. Dat is wel echt een Duitse voetballer die het voetbal verrijkt heeft. Een man die de assist hoger inschaalde dan een doelpunt. En dat is toch wel zeldzaam, denk ik. Ik denk dat veel spelers dat zeggen. Dat heel graag willen dat ze een assist belangrijker vinden. Maar het eigenlijk veel blijer zijn met een doelpunt. Maar dat had Özil volgens mij niet. Ja, iemand die met zijn hoofd, hersens, met zijn ogen voetbalde. En dan pas met zijn voeten. Dat vind ik een heel mooi gegeven. En zeker iemand die het voetbal echt verrijkt heeft. En ook, jij verklapte het al een beetje, een speler waarvan ik nog meer ben gaan houden na deze aflevering.
Ja, ik ook. Ik dacht ook, ja, wat zijn dan... ik dacht, jij, een Duitse voetballer dan eigenlijk... Eigenlijk is het een beetje oneerlijk dat we dan voor Özil kiezen. Want je zou denken dat als je voor een Duitse voetballer kiest... dat het een hele grote, fysiek blonde, degelijke, gedisciplineerde... grote man is met een enorme winnaarsmentaliteit... waar je niet van kan winnen. Maar in plaats daarvan kiezen we bijna tegenovergestelde...
De minst Duitse voetballer.
Precies, een heel raar, klein, bleek, zwartharig mannetje... met die rare, beetje zenuwachtige blik. Die het vooral van... virtuositeit moet hebben, niet zeker. Van werklust. Zelf zegt hij erover... My technique and feeling for the ball is the Turkish side of my game. And the discipline, attitude and always give your all is the German part. Toch een beetje opvallend, want dat laatste gedeelte over zijn Duitse kant... is iets wat ik niet van echt met hem associeer per se. Of...
Ja, het is vaak, ik kan me herinneren dat de Arsenal fans, waar hij heel lang heeft gespeeld, dat die in de laatste jaren van zijn carrière elke week woedend op hem waren, omdat hij niet genoeg inzet toonde.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat je hebt soms van die extreem lui nummer 10's, die echt dat stigma om hem heen hebben hangen en dat al cultiveren, zoals Riquelme. En dat heeft hij wel minder.
Ja, maar werklust is nou niet iets wat ik met hem associeer.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Maar om jouw vraag te beantwoorden van, of soort van, zijn er Duitsers waar je een aflevering over zou willen maken? Ik had denk ik vroeger daar wel echt moeite mee. Die rivaliteit is me toch wel ingestampt.
Dat geef je gewoon toe, ja.
En het was, nou, maar dat, bedoel, ik geef het toe, maar dat ja, komt maar ook weet... omdat in die tijd de Duitsers Effenberg, Karsten Janker, ja. Lothar Matthäus, Kaan, Jens Jeremies, ja, Ramelo, die maken het je ook niet makkelijk om van ze te houden. Nee. Maar ik ben heel blij dat ik dat een beetje steeds meer aan de kant heb weten te zetten.
En dat er ontzettend veel mooie
veel
Duitse voetballers zijn.
Mooie Duitse voetballers zijn. Onder, nou, misschien wel door Joachim Leu, die dat toch veranderd heeft. Ik kan nu genieten van het spel van Müller.
Zeker.
Ik heb goede herinneringen aan het ringbaardje van Kevin Kourani.
Ja, ook zeker weten.
Ik vind het toch ook wel heel knap dat al die clean sheets van Laam.
Ja.
Ik heb genoten van Fulkroek op dit WK.
Zeker. En over een jaar of 20 kunnen we afleveringen over Musiala maken.
Precies. Maar ik zat te denken, ja, wat zou dan de speler zijn, de Duitser, die het meest Duits is, maar waar ik wel een aflevering over zou willen maken. En toen kwam ik op een speler waar ik heel erg van onder de indruk was in de wedstrijd die we hebben teruggekeken van PSV tegen Leverkusen.
Ja.
Een speler die door medespelers in zijn tijd bij Barcelona werd geroemd. En nog steeds wordt gezegd dat een van de beste middenvelders was waar ze ooit mee speelden. Namelijk de blonde engel Bernd Schuster.
Ja, ja, dat is een hele goede.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus wie weet dat het...
Komt op de shortlist.
Precies.
Nou, voordat we verder de diepte induiken over Mesut Özil, eerst weer even een korte introductie. Mesut Özil is een voormalig Duitse aanvallende middenvelder. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Schalke 04. Een paar jaar later maakte hij in de winterstop de controversiële overstap naar Werder Bremen. En hier groeide hij uit tot een van de meest bijzondere Duitse voetballers. Zo bijzonder zelfs dat Real Madrid hem kocht voor maar 15 miljoen. Hij kwam terecht in het elftal van José Mourinho. En de 3 jaar dat hij in Madrid speelde, streed hij eigenlijk elk jaar met Real tegen het Barcelona van Pep Guardiola. Heerlijke wedstrijden, gaan we het zo zeker over hebben. Na 3 jaar vertrok hij naar Arsenal. En tussen 2013 en 2021 maakte hij eigenlijk hele goede jaren mee, maar ook wel echt hele slechte jaren. Hij brak assistrecord na assistrecord, maar kwam ook in de clinch te liggen uiteindelijk met oud-teamgenoot en toen trainer Mikel Arteta. Via Fenerbahçe sloot hij zijn carrière uiteindelijk af bij Başakşehir. Een beetje in mineur wel. Ondertussen speelde Özil ook nog bijna 100 interlands voor die manschaft en werd hij in 2014 wereldkampioen. Hij is geboren op 15 oktober 1988 en is op dit moment pas 34 jaar oud, zou ik willen zeggen.
Ja, en dat is toch wel wat het misschien wat meest opvalt aan het rijtje, is dat hij dus gestopt is. En hij is dus pas 34, terwijl het type speler als Özil, die het niet van snelheid en fysiek moet hebben, vaak alleen maar beter worden, toch?
Nou, in ieder geval echt langer door.
Of langer door. En
misschien ook wel beter worden, ja.
Ja, als je, ik zie hem eigenlijk...
Modric, Kroos.
Ja, maar precies. Maar dat op dat middenveld had ik hem eigenlijk nog steeds wel... Als hij nooit weg was gegaan bij Real, is er misschien wel een kans geweest dat hij op dat middenveld met Kroos, Modric, misschien Casemiro dan nu niet meer, maar daarmee gewoon al die jaren had mee kunnen blijven doen.
Ja, ik heb deze gedachte nooit gehad, maar als je die leeftijd ziet en hij heeft ook met die jongens misschien nog wel gespeeld. Zelfs.
Ja, zeker.
Ja. Dus dat had inderdaad makkelijk gekund. En ja, logisch dan ook, maar hij was dus ook, hij was zo jong toen hij bij Real speelde. Hij was begin 20. Voor mijn gevoel was hij 25, misschien al iets ouder of zo, al heel volwassen. Maar hij kwam pas net kijken. En wat ik ook eventjes, waar ik ook mis had, en toen ik het las, wist ik het natuurlijk wel gelijk, maar ik dacht eventjes dat hij van Arsenal naar Real was gegaan, in plaats van Real naar Arsenal.
Wat een logischere stap misschien ook wel is.
Zeker, van oké, je gaat van Werder naar Arsenal, je wordt daar een echte wereldster en je gaat naar Real. Maar bij Özil was dat dus andersom. En ik weet nog wel dat die transfer in de maak was en dat het paste perfect. He, op papier eigenlijk gewoon Özil echt een Arsenal voetballer. Dat is wat iedereen toen dacht. Die moet daarheen. Ik weet nog dat ik zelf toen een beetje dacht, volgens mij is hij eigenlijk te goed. Want Arsenal draaide toen niet lekker. Özil was absoluut de wereldtop. Gaat hij vast niet doen. Toen deed hij het wel. En dat was echt heel vet. Maar in retrospect kan je misschien wel zeggen dat hij bij Real beter af was dan bij Arsenal.
Ja, we gaan het er zo ook wel over hebben of we het nou een Real of een Arsenal speler vinden. Maar dat die stap naar Arsenal was denk ik ook wel het eerste waar ik aan moest denken bij hem. Dat ik niet vaak, of eigenlijk misschien nog nooit, een speler heb gezien die naar een club kwam en zoveel impact maakte meteen. Ja. Dat,
maar hoe bedoel je dat? Dat nou, alles met meteen Arsenal, om hem ging draaien? Of dat,
ja, was dat seizoen daarvoor heel nietzeggend.
Het zoals Arsenal die jaren
die Puma,
was.
Ja. Puma shirt tijd van Arsenal.
Dat moet Wenger ook vervelend hebben gevonden.
Ja, dat ziet toch, met die sokken of, met die banden.
Ja, en of Puma lelijk van die lange jassen heeft. Dat
maar dat hij kwam daar en dat hele team, het ook klassiek Arsenal natuurlijk, dat ze die eerste paar maanden het altijd heel goed doen. Ja. Maar dat was fenomenaal meteen en het leek wel allemaal door hem te komen. Ja. Dat ik dat niet vaak zo had gezien. Misschien is dat alleen in mijn hoofd, maar dat is het eerste waar ik wel aan moest denken bij
hem. Ja, ik moest meteen eigenlijk denken aan El Clasico, aan die wedstrijd. En ja, Özil kwam in 2010 naar Real, rechtstreeks van Werder Bremen dus. Mourinho was trainer en Ronaldo zat bij Real, die was op weg naar de allerbeste vorm van zijn leven. Verder had je in dat elftal natuurlijk Ramos, Xabi Alonso, Kaká, Benzema, Di Maria werd ook gekocht. En tegelijkertijd had je in Barcelona de Pep Guardiola elftallen van die jaren. In 2010 wonnen ze de treble en iedereen kent het nog wel. Valdés, Puyol, Piqué, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Messi, David Villa enzovoorts. En die paar jaren in La Liga was een soort van heerlijke rivaliteit tussen Real en Barça. Misschien wel op dat moment de twee beste elftallen ter wereld. En het was een wedstrijd waar ik echt actief voor thuis bleef. Ik zei er bij wijze van spreken verjaardagen vooraf, want ik wilde die wedstrijd zien. En die wedstrijd was ook om de week ongeveer. Want ik heb het even nagekeken. In die 3 jaar dat Özil bij Real voetbalde, heeft hij 16 klassico's gespeeld.
Dat is niet normaal.
Ja, je hebt natuurlijk die dubbele confrontatie in de competitie, logisch. Maar dan heb je ook nog de Champions League waar ze elkaar troffen. En je had die Super Copa wedstrijden met dubbele ontmoetingen.
Misschien nog wel een Copa del Rey ertussen.
Ja, en elk jaar speelden ze maar weer tegen elkaar in bijna al die toernooien. Özil won hem 4 keer, speelde 4 keer gelijk en verloor hem 6 keer. Redelijk in balans. Maar wat me vooral bijstaat van die jaren was dus die schitterende rivaliteit. En dat echt iets is wat het voetbal ook zo mooi maakt. Je had twee verschillende stijlen tegen elkaar. Mourinho tegen Guardiola, Messi tegen Ronaldo. Soms over het randje, maar ze hadden elkaar ook wel echt nodig. Ze maakten elkaar beter.
Ja, het was zo lekker de good guys tegen de bad guys of zo, ook toch wel.
Zeker, maar ook dat ze dat allebei ook omarmden.
Ja.
Ja, en dat maakt die rivaliteit zo lekker. En ja, het was gewoon wel echt bijzonder. Messi scoorde in 2011, 2012 50 competitiedoelpunten. Ronaldo 46. En ja, die soort rivaliteit mis ik af en toe nu wel een beetje, want volgens mij kan je rivaliteit ook niet opdringen of forceren of zo. Dat ontstaat. En het is natuurlijk het mooiste als het echt twee verschillende speelstijlen zijn. Twee verschillende identiteiten. En ja, waar heb je dat nu bijvoorbeeld? In Nederland niet echt.
Nee.
Want de teams moeten ook ongeveer even goed zijn. Want anders is een rivaliteit ook niet zo leuk.
Het moet elke keer spannend zijn.
Ja. Arsenal City kreeg je vorig jaar zo'n klein beetje. Maar toen het moest, denderde City er overheen.
Ja, Inter tegen Milan, nu met de Champions League misschien.
Ja, maar ook niet.
Maar Napoli werd gewoon kampioen.
Ja. Maar Inter AC was natuurlijk in wat later in de jaren 2000 was dat een ultieme rivaliteit.
Ja, maar daar was volgens mij ook altijd wel één van de twee het beste.
Ja.
Ik zat met misschien Arsenal Chelsea kan ik me ook wel herinneren. Wenger tegen Mourinho was natuurlijk ook een beetje het goed tegen kwaad. Alleen dat eindigt voor mijn gevoel meer in frustratie dan dat ze elkaar beter maakten. Klopt. Toch? Wenger liet zich toch vaak kennen.
Ja.
En dan werd hij weer boos.
En Mourinho
liet zich uitlokken.
Wel,
en ik zat te denken aan Vieira tegen Keane.
Ja,
United tegen Arsenal. Dat was natuurlijk ook wel in die jaren de absolute.
Ja, dat is er wel eentje.
Ja,
want die maakte elkaar ook echt beter.
Ja.
Ja, mooi. Ik
Boca River. Maar ook volgens mij vaak ongelijk. Het is niet een wedstrijd waar je dan per se voor thuis blijft.
En die rivaliteit ken ik zelf ook wat minder goed. Hier ben ik voor mijn gevoel echt bij geweest. En dat was echt genieten. En Özil speelde best
Nog eentje, Cambuur Heerenveen.
Oh ja.
Ja, 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 moet gezegd worden. Die toch ook opeens weer allebei in de Eredivisie kwamen.
Dat is waar, ja. Dat is zeker waar. Ik ben benieuwd wie de rivaliteit met Almere City aangaat dit jaar. Nee, maar even terug naar Özil. Want in die klassiekast heeft hij echt belangrijke rollen gespeeld. En hij noemt het zelf ook de mooiste wedstrijd op aarde. En wat bij mij meteen naar boven komt is... Ik dacht dat het een goal was, maar ik ben het op gaan zoeken en het was geen goal. Het was een schot van Özil die uiteenspat op de lat en paal. Dus hij gaat via de lat zo tegen de paal in Camp Nou. Hij krijgt de bal van Kaká een beetje rechts op het veld, echt nog op 40 meter. Hij maakt die Ronald de Boer shoulder lean naar rechts, zeg maar, en gaat naar links toe. En pegelt hem echt van afstand.
Uit het niets.
Uit het niets. Tegen de lat en de paal dus. En hij vliegt eruit. Ja. De rebound gaat er nog bijna in. Geen doelpunt.
Een prachtige boog. Een beetje over de keeper heen. Maar ook best wel rechtdoor.
Ja.
Dus net genoeg. Of ja, net niet genoeg dalen daarna.
En ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik dit nou zo herinnerd heb. Want ik hou helemaal niet zo van afstandsschoten. Maar op een of andere manier zit dit in mijn hoofd. En een ander ding waar ik aan moest denken is... 2012. Real wint in Camp Nou dat jaar. En Özil geeft... een schitterende steekpaas op de 1-2 van Ronaldo. En Ronaldo doet voor het eerst die calma celebration. Dus Özil heeft eigenlijk aan de basis gestaan van die celebration. En hij was ook wel... Kijk, ik ben heel erg Barça-fan. Of was heel erg Barça-fan in die tijd. En er waren eigenlijk geen spelers van Real waarvan ik dacht, kom maar naar ons toe. Maar bij Özil had ik dat wel.
Die goal, die assist naar die... in aanloop naar die calma, dat is ook meteen zo'n klassieke Özil-bal, want hij krijgt een beetje aan de rechterkant van het veld en Di Maria die steekt eigenlijk voor hem langs, die duikt voor hem de ruimte in.
Je zou zeggen, geef hem mee.
Ja, 99 van de 100 spelers zou die bal een beetje schuin naar voren in de loop van Di Maria spelen. Dat is de obvious pass. Maar dan gaat hij dus schuin hard voor Di Maria langs naar het midden toe, komt eigenlijk recht voor de keeper terecht waar Ronaldo opduikt en er omheen gaat. En dat is dan een hele logische bal. Het is een vrij recht toe, recht aan steekbal. Maar je ziet hem pas op het moment dat hij eigenlijk klaar is.
Ja.
Dan denk je pas, logisch. Logisch. Ja. Maar gaan we het straks
nog... En wat nog toch wel wat ook mooi aan die bal, specifieke bal is dat... Kijk, voor ons is het misschien dat het pas logisch is als hij aankomt. Maar in de herhaling zie je heel goed dat op het moment dat Özil de bal dreigt te krijgen, dat Ronaldo al onderweg is. Omdat die dus weet, Özil gaat hem goed aannemen en hij gaat me weg kunnen steken.
Ronaldo was ook erg teleurgesteld toen Özil vertrok. Ja. Die zag zijn doelpunten aantal natuurlijk opeens weer een beetje op de tocht staan. Maar ja, we gaan het er straks denk ik nog wat meer over hebben. Maar die assist, zeker bij Real... Ik had gewoon een soort, hij geeft mooie assists of zo. Maar dat hij zoveel assist gaf, dat...
Ja, want die cijfers zijn echt fenomenaal. In 3 jaar Real Madrid geeft hij 80 assists in totaal. Hij wordt in die 3 jaar een keer kampioen. Hij wint een keer de beker en hij wint de Supercup. En verandert 2e jaar, dus 2011, 2012, het jaar dat... voor Real eigenlijk alles samenkomt. En Özil misschien ook wel zijn beste voetbal speelt. Daar is het echt om je vingers bij af te likken. Je hebt Ronaldo dus in de spits. Met Benzema er vlak achter. Di Maria en Özil dus een beetje hangend op de vleugels. Özil maakt 6 goals en geeft 24 assists. Maar vooral Real Madrid als team breekt record na record. 100 punten in La Liga, nog steeds een record. 121 doelpunten in La Liga, nog steeds een record. Een doelsaldo van plus 89 en 32 overwinningen in de competitie. En dan te bedenken dus dat Barcelona dat ene elftal had dat jaar. Het is echt, het was zo mooi. En Özil lijkt er zo goed te passen op.
En ik vind hem daar dus ook echt beter passen dan bij Arsenal.
Dat vind ik nogal een uitspraak.
Want ik vind het gewoon meer een Mourinho-speler dan een Wenger-speler. Of een Barcelona of Arsenal-speler, omdat die... Hij heeft wel dat virtuose en het creatieve, maar en niet dat soort cynisme wat er aanhangt, maar hij heeft wel Ja, ja. Maar hij heeft wel iets ongenaakbaars.
Ja.
Een soort met die, en dan heeft hij ook die natte haren nog zo in dan met een bandje. En dat die elftallen van Real, die van Mourinho, die stralen vaak dat beetje arrogante, onaantastbare uit. En ik vind dat hij dat ook zeker in die tijd heel erg meedraagt. Van ik ben gewoon net iets beter. Ik ben gewoon net iets slimmer. Ik kan gewoon, we zeggen, ik heb het al door. Kom maar met die bal. Ik geef daarna toch wel een mooiere paas. En dat daar bij Barcelona, maar zeker bij Arsenal, is het toch vaak een beetje net te mooi of zo. Dat je ook de fragiliteit ervan meer ziet. En dat heet hij in die jaren, vind ik, helemaal niet. Vind jij dat dan meer een Real dan een... vind jij meer een Arsenal speler?
Nou, ik van tevoren, als je me voor de aflevering deze vraag had gesteld, dan had ik echt volmondig gezegd, Özil is de perfecte Arsenal speler. Maar nu ik al die beelden heb gezien, al die verhalen heb gelezen, al die assists heb bekeken, begin ik eigenlijk toch wat te twijfelen en neig ik misschien wel meer ook naar Real. En het is natuurlijk heel romantisch om hem bij Arsenal te plaatsen, want mooi voetbal, want inventief, want creatief, et cetera. Maar misschien past hij wel beter bij dat soort van aanvallende, counterachtige voetbal.
Dat is een mooie paradox.
Ja, want hij is niet per se zo'n, vind ik dus, zo'n hele lui-achtige nummer 10 die met kleine paasjes en hakjes en mooie dingetjes het spel naar zijn hand zet. Hij is best wel recht toe, recht aan en effectief. En dat paste zo goed in dat elftal van Mourinho met Real. En bij Arsenal heeft hij ook echt geweldige jaren gehad. Alleen hier, bij Arsenal leidt het zo vaak tot niet echt iets of zo.
Ja, en hier was het in schoonheid.
Ja, en hier was het gewoon toch een soort van efficiëntie, effectiviteit gekoppeld aan schoonheid.
Ja, en die tegenstrijdigheid die daarin zit. Wat jij ook net noemt met een aanvallende counterploeg. Dat zit zo in Özil, die soort met hoogte- en dieptepunten, Duits, maar niet Duits, onder Wenger spelen en onder Mourinho hebben gespeeld, Real en Arsenal, weet je, wereldacties, frustrerende wedstrijden,
ja.
WK-winst met de mannschaft, maar nu er niet meer voor uit willen komen, groot binnengehaald worden door de achterdeur naar buiten. Er zit zo'n dualiteit, zo'n strijd in. Wat wel fascinerend is. En ergens had ik het dan, als hij dan naar de Premier League was gegaan, logischer gevonden dat hij dan naar Chelsea was gegaan.
Van Real naar Chelsea.
Dat.
Ja, maar maar ik vind het ook wel mooi, want weet je, ik begon ook deze aflevering met dat ik nog herinner dat hij die kant op ging naar Arsenal en dat het zo goed paste. Het is ook wel... Er zijn ook wel momenten geweest dat het daar helemaal op zijn plek viel natuurlijk. En ook wel, ook nog wel voor Arsenal eigenlijk, bij Werder en bij Schalke. Vooral bij Werder, waar die ook soort in een heerlijk elftal voetbalde. Ja, waar het ook even klopt allemaal.
Tuurlijk, want we hebben het natuurlijk de hele tijd over Real en Arsenal. Maar het moet even benoemd worden, want dat... Nou, hij verdient zijn transfer wel met zijn optreden op WK 2010.
Ja.
Daardoor, door dat optreden gaat hij uiteindelijk naar Real. Maar zijn tweede seizoen bij Werder laat hij het echt zien. Maar dat, zeg maar, begin jaren 2000 tot 2010, Werder Bremen is wel... Ja, er zit veel moois.
Ja, zeker.
In 2004 wonnen ze de dubbel. Voor het eerst.
Ailton.
Ik kan me een beeld herinneren van dat hele kleine, dikke mannetje Ailton. Die tijdens het feestvieren in de kleedkamer bloot in de jacuzzi staat te springen met een hele grote piemel. ik heb het geprobeerd op te zoeken, maar ik kon het niet vinden. Misschien maar goed ook.
Ailton dik, had je gezocht of niet?
Bloot. Ja. maar natuurlijk ook spelers als Thorsten Frings, Naldo, Diego...
Oh.
Klose,
nee,
Hugo Almeida, Miku, Passane. Ik zie ook meteen die strakke groen met oranje shirts voor me. En hij komt bij Werder terecht na Schalke. Daar wordt hij binnengehaald als groot talent, maar gaat toch ook net als in de rest van zijn carrière daar een beetje lullig weg. Vindt zijn contracten te laag. En Werder pikt hem meteen op, want hij wordt wel gezien als de nieuwe ster van het Duitse voetbal. En in het eerste seizoen doet hij het redelijk. Het tweede seizoen komt hij echt tot wasdom. Daar moet hij die Diego vervangen die naar Juventus is vertrokken. Hij speelt bij Werder de laatste UEFA Cup finale. Die verliezen ze wel van Shakhtar.
9 goals en 17 assisten in dat laatste jaar. Ja. Dat zijn ook echt hele goede cijfers.
Precies. Maar hij wint wel de DFB. Hij speelt 2 finales van de DFB. Pokaal. Wint er eentje. Door de winnende goal ook nog eens te maken. 1-0 in de finale tegen Leverkusen volgens mij. Toch even door die elftal of door die foto's heen klikken.
Ja, ik werd het warmst. Ik werd het warmst van Hugo Almeida.
Met die snor.
Ja, die gigantische snor en grote spits met echt een verwoestende uithaal met links. En ik kan me herinneren dat hij op FIFA echt veel te goed was. Dat hij net sterk en snel genoeg was. Dat hij niet echt van de bal te krijgen was. En dat je lekker van afstand kon pegelen. Dit zou wel eens een spits kunnen zijn die dan opeens in mijn Studio Socrates Celestaal opduikt, denk ik.
Zo, ja. Dat vind ik wel een grote uitspraak hoor.
Het gaat hem niet worden, want ik ga het natuurlijk niet nu al prijsgeven, maar hij zou wel op mijn shortlist staan.
Het is wel cult.
Ja, het is zeker.
Maar ik zou eerder Ailton zeggen. Werd ook gewoon 3 keer op rij topscorer volgens mij van Duitsland. Hij laat dus al bij Werder zien, 17 assists. Dat trekt hij daarna, wat je net zei, door. 80 assists bij Real. Er is een filmpje op YouTube wat het heel goed weergeeft hoe goed Özil nou is.
Het is echt een van de raarste goede filmpjes die ik ooit heb gezien.
Het is een soort infographic.
Ja.
Maar je moet, dus ik ga het toch proberen uit te leggen. Want je ziet op het scherm staat rechts onderin gaat er eigenlijk de leeftijd lopen. Dus je ziet onderin staat 17 jaar en 1 maand. En dat tikt door naar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maanden. En dan 18, 19, 20. Dat is de leeftijd van, zeg maar, van alle topspelers. Van de top assistgevers in de top van Europa.
Ja, dus daar staan in Messi
Ronaldo, Ribéry, Fabregas.
Ja. Gewoon de top assistgevers uit die tijd.
En het begint dus bij 17. Ze staan allemaal op 0. Volgens mij is eerst Benzema geeft als eerste wat assists. Die leeftijd gaat lopen. Die balkjes die gaan, die zie je dus. Nou, je ziet dus links staan allemaal namen onder elkaar. En achter de naam komt een balkje die optelt hoeveel assists ze hebben. Tot 21,5 voert Fabregas met overmacht de lijst aan. Wordt af en toe afgewisseld met Benzema, Ribéry. Messi is het nog heel even, Ronaldo is nog heel even. Maar dan, als de teller op 21,5 komt, is Özil stiekem een beetje in de schaduw van die andere grote spelers.
En dat
klimt
dus
hij omhoog.
De periode dat hij naar Real gaat.
Precies, hij klimt omhoog. Komt met zijn 21 jaar en 5 maanden bovenaan dit lijstje te staan. Dus op zijn 21ste, op de 21ste van al die spelers heeft hij op dat moment de meeste assists gemaakt. Op zijn 21ste zijn het er 51. Daarmee haalt hij Fabregas in. En dan gaat het pas echt lopen. 2 jaar later, dus op zijn 23,5, heeft Özil er 97. Fabregas 87. En dan nog 2 jaar later gaat het echt hard. Özil 160. Fabregas nog steeds tweede met 115. Dus is het verschil bijna 50 assists meer. En dan tot zijn 30ste blijft Özil eenzaam aan de top staan van die lijst. Heeft eigenlijk de hele tijd 30, 40 assists meer dan een nummer 2. Totdat Messi hem op zijn 30ste en 10 maanden inhaalt.
Is het ook wel ziek om te bedenken dat Messi gewoon dan nog eventjes
nog versneld
extra zit of zo. Terwijl hij dus al 30 is.
En dan komt hij haalt hem in als ze allebei op 253 assists staan op hun 30ste.
Ja.
Ja.
Ongelooflijk, want dit toont echt aan dat hij de koning van de assist heel lang is geweest. En niet voor 1 of 2 of 3 jaar, maar voor
bijna 10 jaar.
Ja, bijna 10 jaar. En dat alleen Messi beter is dan hem
in assist geven. Wat me toch ook wel verbaasde, dat Messi zoveel assist had.
Nou, ik zag moet ik eerlijk zeggen. Ik zag laatst dat was wel vet, op Twitter zag ik dat voorbij komen. Dat in dat jaar dat Messi 51 doelpunten maakte, hadden ze een compilatie gemaakt van alles behalve doelpunten. Zeg maar, uit dat jaar. Dus wat hij nog meer allemaal had gedaan. Want je zou zeggen 51 doelpunten, dat slaat echt wel helemaal
nergens. Daar ben je best druk mee.
Ja, maar hij had blijkbaar nog zoveel tijd om andere schitterende dingen te doen. Het filmpje duurde 6 minuten of zo. Met allemaal andere fucking mooie dingen die hij naast die 51 doelpunten ook nog deed. En daar zaten dus best wel veel assist bij. Özil, koning van assist, durf ik hem ook wel te noemen. Maar wat is er dan zo mooi aan een assist?
Gewoon ja, in zijn algemeenheid. Ja, het is natuurlijk misschien ook wel een favoriet onderwerp van ons. We raken er ook niet over uitgepraat. Maar dat komt denk ik ook omdat... Nou, het klinkt natuurlijk heel stom, maar zonder een assist heb je geen doelpunt. Dus
zo simpel is het.
Een doelpunt kan niet gebeuren zonder een assist. En daarmee is het... Nou ja, tenzij een solo doelpunt maakt of zo. Maar daarmee is het ook belangrijker. Want er zijn zeg maar wel assists die geen doelpunt worden, maar niet andersom.
Nee.
En ik denk ook wel dat een goede assist is of een assist is moeilijker ook wel dan een doelpunt. Of je moet beter kunnen voetballen. Je moet er toch het spel... tenminste, een spits hoeft niet per se te anticiperen. Die assist kan hem al dwingen om gewoon te handelen. Of zo. De gedachte, het idee en de intelligentie zit al in die bal. En ik denk dat creativiteit en inzicht toch kwaliteiten zijn die ik hoger heb zitten dan het afmaken of techniek of snelheid van een doelpunt.
Helemaal mee eens. Ik denk dat als je kijkt naar topscorers in de Eredivisie of in Europa of aller tijden of zo, dat je daar echt hoog in de lijsten nog best wel wat spelers gaat tegenkomen die gewoon heel goed waren in een doelpunt maken, maar niet per se hele goede voetballers waren. En dat het in die lijsten met assisten, dat bestaat niet.
Nee.
Waarom was Özil dan zo goed in die assist? Ja, ik denk dat het enerzijds toch ook wel echt aangeboren visie is of zo. Dus Özil speelt met zijn ogen en met zijn hersens en dan pas met zijn voeten. En Iniesta zei er ook ooit over van er is niemand die het voetbal beter begrijpt dan Özil. En dat begrijpen van het spelletje kan je echt wel leren tot een bepaalde hoogte. Maar dat moet er ook in zitten. En ik denk dat hij dat gewoon heeft. Maar als je er dan toch probeert af te pellen van wat is dat dan? Dan valt het mij heel erg op dat Özil bijna nooit naar de bal kijkt. En dan, we hebben het heel vaak over scannen gehad. En dan dat gaat vaak over scannen als je de bal niet hebt. Dus als die bal onderweg is of ergens anders op het veld, dat je dan die omgeving scant. Maar Özil kijkt ook heel vaak niet naar de bal als hij wel de bal heeft. Dus dan kijkt hij gewoon heel even naar die aanname en dan tikt hij die bal 1 tikje vooruit en dan gaat hij kijken en dan bij zijn volgende pas geeft hij een steekpaas en daar komt een doelpunt uit. En die assist, dat is ook iets wat me heel erg is opgevallen. Dat zijn helemaal niet per se beauties. Tuurlijk, er zitten hele mooie buitenkant voetjes bij, er zitten hakjes bij. Maar het is eigenlijk allemaal heel, heel logisch. Het is allemaal precies hard genoeg. Het is precies naar de juiste man op het juiste been van de spits. En volgens mij komt dat omdat hij altijd op tijd is om die paas te geven. Hij hoeft zich niet te haasten. Hij moet niet opeens wat bedenken. Hij heeft het al gezien en kan het daarom heel precies uitvoeren. En hij wil er volgens mij ook niet per se in uitblinken van ik moet nog een assist geven of ik moet nog wat moois laten zien. Hij hoeft helemaal geen ster te zijn. Het zit er meer in de functionaliteit of zo. En dat lijkt hij helemaal te omarmen en oké te vinden. En dat maakt het dan ook gelijk zo mooi.
Ik ben het er helemaal mee eens. Het zijn geen circusstukjes of soort tentoonspreiden van zijn wat hij allemaal kan.
Wat Guti natuurlijk wel
precies,
heel erg
zo
had.
Van kijk maar, Quaresma die met zijn buitenkant geeft. Dat is het nooit. Het is alleen met zijn buitenkant als het moet.
Het is gewoon entertainment, maar het is door niet logica of zo.
Ja, dat is mooi gezegd, want het is niet degelijk. Want daar is het veel te virtuoos voor. En het is dus ook zoals die ene bal op die Calma goal. Het is nooit de bal die je, als je tv zit te kijken of in het stadion zit, verwacht. Ik zit vaak een beetje zo te kijken en denk je, nou, nu gaat hij natuurlijk naar rechts buiten. En het is nooit die. En op het moment van Pasen zie je het misschien nog niet of snap je hem nog niet. En terwijl die bal onderweg is, misschien ook nog niet helemaal. En als hij die bal helemaal in de voet zit van de aanvaller, dan denk je opeens, oh ja, tuurlijk.
Ja.
Want ja.
Je ziet het toch?
En wat je zegt van dat die rust of dat kijken, dat zit, dat vind ik misschien wel het mooiste eraan, is dat het is nooit uit een soort haast of improvisatie van oeh, we moeten snel die bal, we moeten door of zo.
Ja.
Het lijkt ook altijd even zo'n, omdat hij dan even opkijkt of even inhoudt,
ja,
omdat hij het al heeft gezien, heeft hij die tijd en dan lijkt het stadion zo heel even stil te vallen. Ja, die spelers lijken ook een beetje stil te staan dan even. En die denken ook, wat gaat er gebeuren? En dan komt het spel weer en dan geeft hij die bal fantastisch. En als laatste was dat ik zat al die compilatiefilmpjes te kijken en ik vond het op een gegeven moment zo lief, die ballen die hij geeft.
Lieve balletjes.
Er zit zoveel zorgzaamheid in voor zijn medespeler. Toch, hij ja, gunt het je zo. Hij maakt
dat
het zo makkelijk.
Gezegd,
hij zegt zo, hier, alsjeblieft, een doelpunt voor je.
Ja.
Die bal is nooit te hard of moeilijk. Het is altijd een soort dienblaadje van, ik gun het je, pak maar.
Het zijn cadeautjes eigenlijk.
Ja, en een assist heeft natuurlijk altijd iets sociaals. Maar bij hem
is het
vaak vertederend, ja, ook. Of zo. Het is het soort, uit liefde voor zijn medespelers, ja, lijkt ik erin te zien.
Ja, want er zijn ook assists die gegeven worden omdat het nou eenmaal moet.
Ja, gewoon die bal voorschieten.
Ja.
En kijk maar wat je ermee doet. Ja. Maak er maar een doelpunt van.
Ja.
En bij hem zit er altijd een soort lief, ja, een strikje eromheen voor zijn medespeler. Ik gun het je. Hier, ik maak het je zo makkelijk mogelijk. En die aandacht, dat is bijna vertederend, vond ik het op een gegeven moment worden.
En
het juichen na het geven van assist bij het doelpunt, dan zie je hem ook niet heel hard juichen,
nee,
naar die medespeler. Maar is het meer een soort knipoogje van, alsjeblieft, vet
maar,
toch.
En wat vind je er dan van dat als Ronaldo na weer een geweldige assist van Özil naar de andere cornervlag rent?
Dat vind ik sowieso, denk ik, misschien wel een van de irritantste of meest frustrerende dingen in het voetbal. Dat een geweldige bal wordt ingetikt en dan de spits naar de cornervlag rent om het te vieren met de fans.
Ja.
Je moet in ieder geval even wijzen naar degene die de bal gaf.
Dat is echt het minste.
Je moet even omkijken,
ja,
wijzen en dan mag je het gaan vieren. Je hoeft hem niet in de armen te vliegen, maar
nee, maar nu met jouw lieflijke betoog hiervoor is het bijna hetzelfde als dat je een cadeau krijgt van iemand en je draait je gewoon om en je loopt weg.
Een beetje, maar het komt ook omdat het is niet een doos merci chocolaatjes.
Nee.
Het is een heel lief zelfgemaakt
cadeautje,
ja, bijzonder met aandacht.
Ja.
Omdat jij het bent, wil ik jou graag dit geven.
Ja.
Zo'n bal is het elke keer. Ja. Ik hou van je.
Ja.
Dat gezegd hebbende, het is ook een valkuil geweest voor hem dat hij zo speelt. Want hij wordt pas op zijn 17e door Schalke ontdekt. En dat komt omdat hij zich in wedstrijden, hij speelt bij Rot-Weiss Essen, niet opvalt omdat hij dan de bal voor open doelpunt dus aan een van zijn vrienden geeft. Of
ja,
ja, gewoon,
je moet misschien
nooit
een beetje moeite
is,
doen om van hem te houden of zo, wat dat betreft.
Ja, maar hij is juist heel innemend daardoor,
ja,
ook.
Ja.
Maar het valt natuurlijk scouts minder op omdat hij niet de statistieken heeft. Omdat hij gewoon,
ja,
graag die bal aan zijn medespelers geeft en hij is stil. Hij zegt niet zoveel, dat kopje omlaag, een ielig mannetje. En dan ook een mooi verhaal is dat als hij op zijn 17e eenmaal bij Schalke terechtkomt, ja, toch een beetje een gekke laatbloeier. Hij is een hele ielige
maar
fysiek,
ja, 17,
hij is stil.
17 is niet echt laatbloeier, toch?
Ja, maar wel, kijk, de meeste wereldtalenten,
ja, okay,
zoals Özil,
ja,
wat absoluut de wereldtop is, die spelen hun hele leven al bij een profclub. Die,
ja,
worden altijd al gezien als de nieuwe,
ja,
Messi of whatever. En hij komt op zijn 17e toch wel bescheiden bij Schalke binnen. Daar vragen ze hem, dat stille mannetje, naar zijn ambitie. En dan zegt hij, ik wil eerst spelen bij Real of Barcelona en dan naar de Premier League.
Ja, het is allemaal al gezien.
Dat komt dus uit. En wat ook heel mooi daaraan is dat Schalke in plaats van die op dat moment nog veel te grote droom, want hij komt binnen bij een, ja, niet echt de topclub en nog niet als wereldtalent,
nee,
hem daar niet om uitlacht, maar zegt, oké, okay, nou, gaan we daar een plan voor maken.
Heel vet. Echt heel vet. Ja, en het lukt hem dus. Via Real komt hij bij Arsenal terecht. En ja, we hebben die tijd al een paar keer aangeraakt, maar moeten toch een paar dingetjes moeten we toch nog echt even benoemen. Hij komt bij Arsenal terecht in een periode onder, ja, eigenlijk de laatste periode van Wenger, waarin Arsenal niet echt meer meekomt bij de Engelse top. Hij wint wel 4 keer de FA Cup met Arsenal. Geen knaller van een prijs, maar in Engeland wel best belangrijk.
En de eerste weer na een hele lange prijzendroogte.
Ja, maar hij heeft dus zoals gezegd wel een aantal jaren dat hij zelf wel echt heel goed is. En zijn beste jaar, misschien wel van zijn carrière, al denk ik dat hij bij Real beter was, was 2015-2016. In dat jaar gaf hij 19 assists in de competitie en alleen Thierry Henry en De Bruyne gaven ooit meer assists in de Premier League. Maar eigenlijk nog mooier is een statistiek ook uit dat seizoen, dat hij niet alleen 19 assists gaf, maar dat hij 146 kansen creëerde dat hele jaar. En dat is nog steeds een record en een veelzeggende statistiek. Want kijk, assists kunnen natuurlijk een beetje vertekenen, want je kan gewoon een jaar lang een beetje pech hebben. Wat Özil
als je
ook,
slechte spits hebt,
nou ja, wat Özil
wordt het geen assist.
Had met Giroud wel een klein beetje. Ja, af en toe waren er jaren dat Giroud echt geen bal tegen de touw kreeg. En dan is dit een statistiek die dat een beetje wegfiltert. En die dus laat zien dat het, ja, dat die ballen van Özil, die zijn er altijd. En het hangt dan van die spits af of er assist, of het assist worden of niet.
Misschien dat die statistieken van assist daarom ook beter zijn bij Real.
Ja,
omdat Benzema en Ronaldo
ja, die ballen
gewoon
wel
altijd
maken.
Inschiet.
Ja. En een jaar later sneuft er nog een assistrecord. Het is toch bijzonder trouwens dat iemand gewoon meerdere assistrecords kan hebben.
Ja, het is toch echt gewoon de koning van de assist. Ja.
En dat record sneuvelt als hij 12 kansen creëert in 1 wedstrijd thuis tegen Champions League. Of thuis tegen Sunderland. En in de Champions League doet hij dat nog een keer. Maar dat was wel eerder met Real Madrid tegen Tottenham. Creëert hij ook 12 kansen in 1 wedstrijd.
Toch nog even dit. Misschien een beetje lullig. Maar voor een speler die het zo moet hebben van zijn vermogen om het spel te zien.
Ja.
Is het toch wel toevallig dat hij dan ook nog eens van die kenmerkende ogen heeft.
Ja.
En dat is natuurlijk dit. Hè. His eyes are offside. His eyes are offside. Özil, Özil. His eyes are offside. Özil, Özil. His eyes are offside. Wel heel grappig. Want hij heeft natuurlijk best wel kenmerkende.
Zeker. Ja, het is gewoon heel grappig. Ja.
En typische Britse voetbalhumor natuurlijk. Volgens mij is het ook Zlatan, your nose is offside. En het
ook, ook heel leuk.
En dat moet het meteen dan ook over de bijnamen hebben. De L is leuk. Nemo. De Multiculti Kicker. Nou, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar sowieso de mooiste. The Wizard of Oz.
Ja, dat is ook hoe ik hem herinner met zijn bijnaam.
En ook hoe alle compilatiefilmpjes heten.
Zeker. Voetbal is art. The Wizard of Oz. maar hij heeft ook niet veel. Maar hij scoorde niet zo heel veel. Maar hij heeft ook mooie doelpunten gemaakt. En ik denk dat het doelpunt waar we het dan even over moeten hebben is in de Champions League uit tegen Ludogorets met Arsenal.
De eerste die denk ik wel te binnen springt.
Iedereen kent hem. Özil wordt diep aangespeeld. Hij neemt de bal al heel lekker mee met buitenkant voet. De keeper komt uit. Net uit de 16. Hij lopt hem er overheen. 2 verdedigers zijn inmiddels teruggesprint. Hij neemt de bal nog een keer mee naar binnen. Nog een keer mee naar binnen. Nog een keer mee naar binnen. Ja, de verdedigers en de keeper vallen bij bosjes neer. En dan kan hem in een leeg goal intikken. En om even te illustreren dat niet alleen wij dat een mooie goal vinden. Hier een voice note, voice memo, soundbite van Eric Cantona over deze goal.
The goal by Özil for Arsenal in the Champions League was like a pure football orgasm. It sent shivers down my spine. Lob over the keeper, swing of the hips, Shakira style, hips don't lie. And a gentle ball in the corner of the net. Sometimes, football truly is an art.
voetbal is een 8. Toch nog, kijk, dat die tweede keer inhouden, of die soort mini-schuimbeweging, dat is natuurlijk het summum. Maar er zijn toch twee momentjes die ik misschien nog wel mooier vind in die actie. Het eerste is dat wipje over de keeper heen. Want het is een raar wipje. Het is niet een... Hij wipt hem niet over de keeper heen zoals je zou denken, namelijk dat hij uitkomt met zijn snelheid. Dat balletje gaat best wel recht omhoog. Die keeper eronderdoor. Hij ploft gewoon weer neer. En daardoor moet hij inhouden. Wat een foutje lijkt, maar volgens mij helemaal bewust is.
Ik denk ook bewust, hoor.
Als hij hem dus wat verder voor zich uit wipt, zodat hij in zijn snelheid die bal gewoon in zijn pas krijgt, dan komt hij te ver naar buiten toe uit.
Dan kunnen de verdedigers hem afsnijden.
Afsnijden. En nu is het wipje eigenlijk de kap.
Ja.
Dus hij doet eigenlijk twee dingen in één met dat wipje over de keeper, wat briljant is. Hij houdt daarmee in en die verdediger vliegt voorbij. Dan doet hij natuurlijk twee keer die pas. Liggen ze allebei op de grond.
Maar die laatste is het mooiste.
En dan die laatste is het mooiste. Maar daarna zit een nog mooier moment, vind ik. Want ze liggen dus. Hij heeft dat gedaan. De actie is al 3 keer geslaagd eigenlijk. En het is niet... Daarna zet hij nog een pasje.
Ja, maar die vind ik het mooist.
Dat stapje is zo mooi. Omdat het is niet om te laten zien van hij loopt er maar niet in. Het is geen... geen disrespect, maar
het
klopt beter. De hoek is mooier, er is meer rust. De actie is helemaal af daarmee.
Ik denk dat hij met dit laatste stapje alle toeval uit wil sluiten. Soort van, je ziet hem eigenlijk voorbereiden op dat hij misschien nog een keer inhoudt. En dan ziet hij dat het niet hoeft en dan maakt hij die pas rustig af en dan tikt hij hem binnen.
Het is echt alsof je het muziekstuk laat... Weet je wel, als je bij een concert bent en het nummer is afgelopen, dan valt er nog even die stilte en dan pas applaus. Ja. Dat is het. Ja. Dat schapje is dat echt. En ik kreeg bijna een beetje kippenvel van. Het is totale controle. Ja. En
Cantona kon er ook van genieten.
En nog een ding waar we moeten het heel veel over hebben. Want het is, als je het ziet, moet je toch even met je ogen knipperen.
De Özil bounce. Ja, eigenlijk de paas of schot, kan allebei, wat Özil zelf bedacht heeft. En het is, ik vind het esthetisch dus eigenlijk best lelijk. Alleen het is wel helemaal vernieuwend. Het was er nog niet. En het
is er daarna ook niet meer.
Nee, het is er ook niet meer niet
een knuckleball of zo heeft nog wel navolging gekregen, maar de Özil bounce is en blijft de Özil bounce.
Ja, het is altijd met links en... Wat hij doet eigenlijk, het lijkt alsof hij gewoon met zijn binnenkant laag gaat schieten. Maar dan in plaats van om gewoon de bal frontaal eigenlijk te schieten of te pasen, hakt hij er eigenlijk van boven een beetje op.
Hij raakt de bal bijna aan de bovenkant, schuin aan de bovenkant.
Waardoor die bal soort van onder de druk omhoog springt weer. En zo over een uitgestoken been... komt op een hele verdekte manier. Of over de keeper die denkt, het wordt een laag schot, ik duik naar de hoek.
Ja.
Springt die bal omhoog, doelpunt. En
het zijn meerdere goals die met links een beetje aan de linkerkant hard in de verre hoek lijkt te gaan schuiven. En de beweging klopt daar ook helemaal voor. Ja. Alleen plopt de bal.
Ja, plopt de bal. En de eerste keer moet je inderdaad in de korte hoek. Hoe wordt hij nou aangeraakt? Of wat gebeurt hier nou?
Waarom houdt die keeper dat zachte balletje niet?
Ja, en de mooiste vind ik, en die zit ook in de compilatie die in de link van een beschrijving staat, is na een 1-2 met Lacazette. Hij speelt Lacazette in, hij loopt door. Je ziet aankomend dat Lacazette hem mee gaat geven. Hij komt weer een beetje links van de goal uit. Hij lijkt hem laag korte hoek te schieten. Die keeper duikt daar dus volle bak heen. En hij draait zijn voet net een klein beetje. En dus raakt die bal weer aan de bovenkant. En de bal schiet diagonaal zo over de keeper heen. En je denkt, wat gebeurt hier nou? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat de eerste paar keer... dat iedereen ook echt gedacht moet hebben, dit is gewoon geluk. Maar hij heeft het zo vaak gedaan, dat het is geen geluk.
Het is echt zo'n pool of biljartstoot. Ja. Dat je de keu helemaal zo schuin, met de achterkant helemaal bijna verticaal omhoog.
Ja, en dat je over een bal heen moet.
Precies, en dan tik je er bijna bovenop en dan springt hij er overheen. Het is echt
Een biljartstoot.
Hij geeft sowieso vaak passes als een biljartstoot, maar dit is een echte.
Ja, dan komen we denk ik uit bij ja, wat is dan een beetje ons eindoordeel over Özil? Wat was hij? Hoe goed was hij nou? Heeft hij het voetbal mooier gemaakt? Ja, waar schalen we hem in?
Nou, ik moet sowieso vaak laatste tijd vaak denken aan een interview van Guardiola, maar ik vond het heel toepasselijk ook op Özil, want het is namelijk dat interview wat Guardiola bij uitzondering geeft na een golftoernooi samen met Ronald Koeman. Koeman wordt geïnterviewd, Guardiola wordt erbij gevraagd en die wil wel meedoen voor zijn oud ploeggenoot. En
Koeman,
voor Nederlandse
Guardiola zijn vrienden ook.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook een soort warm gevoel voor Nederland. En daarin zegt hij iets wat best wel veel, waar ik dus veel over na moest denken, namelijk dat de manier van spelen altijd belangrijker is dan het resultaat. Wat eigenlijk, nou ja, ik denk, zeg maar, tijdens een wedstrijd geef je Guardiola hiermee gelijk, want tijdens het kijken ernaar geniet je van de schoonheid. Maar zodra je daarmee verliest en het eindsignaal dus klinkt, geef je Guardiola ongelijk en denk je nee, het enige wat telt is winnen.
Ja, dan heb je er weinig aan dat je mooi gevoetbald hebt, maar verloren.
Speelstijl, ja. Het zal wel. Ik wil gewoon kunnen juichen en die cup omhoog kunnen houden. Maar dus je gaat van gelijk naar ongelijk. Maar toch draait dat gevoel volgens mij op een gegeven moment ook weer om. Op lange termijn. En krijgt Guardiola weer gelijk. We hebben het namelijk nog steeds over het voetbal van Barcelona in die tijd. We hebben het nog steeds over het Nederlands totaalvoetbal van 1974. We hebben het over die wervelende manier van spelen van Ajax in 2019. En wat dus overblijft uiteindelijk op de lange termijn is niet de teleurstelling van de uitschakeling, maar de opwinding van het voetbal. En
100%.
Zo is het denk ik dus ook met spelers als Özil. Tijdens die briljante paas hou je van hem. Na een verloren wedstrijd waarin hij achter de bal aan heeft geschokt, kan je zijn nek wel omdraaien. Maar nu hij gestopt is en je nog de beelden hebt en de herinneringen, vergeet je dat als eerste, die frustratie. En ben je alleen maar onder de indruk van die genialiteit. En daarin ben ik het helemaal met Guardiola eens. En is dus ook, daarmee is dus ook de vraag voor teams, hoeveel vrijheid geef je een team om mooi te voetballen als het niks oplevert? En hoeveel vrijheid geef je geniale spelers?
In
het niet hoeven meeverdedigen.
Sowieso een team met een griffel voor deze analyse.
Dankjewel.
Ja, ik ben het er echt helemaal mee eens. En dit is gewoon wat het is. Uiteindelijk wint het voetbal dan hier dus ook. Het pure voetbal of zo.
En dat is dan
de grote lijnen daarvan zijn belangrijker dan die losse 90 minuten steeds.
Ja, en die een woord wat bij me opkomt bij Özil is ook vaak een soort moeiteloos.
Ja.
Die genialiteit lijkt moeiteloos te komen. Hij lijkt de hele tijd te denken, een soort van te zeggen, natuurlijk geef ik die bal. Zo. Ja. Dus het is een soort, niet nonchalance, maar een soort
achterloosheid.
Achterloosheid op, maar dat dat is dan dus ook meteen de valkuil. Dat als het niet loopt en hij niet mee terug verdedigt, je hem ook moeiteloos, je ziet hem geen moeite doen.
Ja.
En dat is natuurlijk meteen de dualiteit daarvan. Ja.
Maar ik vind het, ik zei het in het begin al eventjes, ik vind het bij hem toch anders voelen dan bij bijvoorbeeld bij Riquelme. Daar hebben we natuurlijk ook een aflevering over gemaakt. Dat was ook echt een geniale speler, maar die was vooral heel geniaal, maar die zetten het wat minder om sowieso naar doelpunten of assist. Hij was heel lui, had een heel groot ego. En dat voel ik bij Özil wel minder. Ik heb het gevoel dat zijn genialiteit wat minder met een prijs komt voor het team waar hij in voetbalt of zo. En dat het wat meer een soort van gezochte genialiteit nummer 10 zijn was dan bij Özil of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik denk, wat mij denk ik opvalt, waar ik het ook nog wel over wil hebben, is dat het verschil denk ik tussen een Riquelme en misschien ook wel een Lang of zo, en Özil is dat ik denk dat Riquelme en Lang ongegeneerd zichzelf zijn. Die doen geen... Zij zijn gewoon zo en zij zeggen, ja, ik ben zo en ik speel zo. En de discussie en de frustratie komt door de buitenwereld, ja, die het misschien niet begrijpen. Maar bij Özil lijkt het inderdaad een interne conflict te zijn. Hij lijkt zelf met die tegenstrijdigheden te worstelen. En een journalist schreef, en dat vond ik wel goed gezegd, is dat die in eerste instantie ongeïnteresseerde houding niet, dat die vaak verkeerd wordt gelezen, omdat dat niet komt doordat hij ongeïnteresseerd is, maar juist omdat hij het tot een enorme criticus van zichzelf is. Gewoon, ja. Hij weegt alles tegen elkaar af. Zal ik het zo of zo? Was het goed of slecht? Moet ik dit en dat? En dat is zoveel interne strijd dat hij daardoor stilvalt en het ongeïnteresseerd lijkt, terwijl het juist tegenovergestelde is. En ik denk dat ik het na al deze beelden daar ook wel,
ik snap dat helemaal,
mee eens ben.
Ja, ik snap dat zeker.
En nou ja, dat raakt natuurlijk ook aan het nare, of het, ja, dat randje wat er aankleeft aan Özil. Wat ook terecht is, denk ik, want er zitten natuurlijk rare dingen bij.
Ja, we moeten het benoemen.
Als je nu op zijn Instagram kijkt, zijn de laatste 10 met foto's met Erdogan. Dat was zijn beste man op zijn bruiloft. Niet meer spelen bij Arsenal. Niet meer spelen bij de mannschaft. Met ruzie weg zelfs. Bij Fenerbahçe lukte het niet. Bij Istanbul Başakşehir lukte het niet. Hij is zelfs in onmin geraakt met zijn vader. Die schijnt hij niet meer te willen zien. Of geen contact meer te hebben. Wat ja, dat een terecht randje is. Daar vind ik ook wel wat van. Maar als je leest over waar hij vandaan komt en waar hij mee te maken heeft gehad, is het ook niet totaal, komt het niet uit de lucht vallen en is het ook wel verklaarbaar. Hij groeit namelijk op in het hele grauwe, in verval geraakte Gelsenkirchen, industriële stad. Een plek met weinig kansen voor jonge jongens. Veel racisme. Een moeilijke plek voor iemand zoals hij met die een Turkse achtergrond heeft. En in dat hele ongezellige roergebied leert hij voetbal op een klein veldje. Een soort pleintje met een groot hek eromheen, wat Özil's apenkooi wordt genoemd. En dat is natuurlijk het klassieke verhaal van een klein mannetje dat tegen de grote jongens op een moeilijk bespeelbare veld moet spelen, waar de bal nooit uitgaat, dus het tempo hoog ligt. En daar groeit hij in op. Krijgt te maken met racisme en die verdeeldheid. Als ben ik Turks of ben ik Duits? Voor Duitsers ben je te Turks, voor Turken ben je te Duits. Dat is al in zijn jonge jaren bij een voetbalclub. Als hij daar bij Rot-Weiss Essen gaat spelen, is dat de coach hem in het Duits toeroept dat hij de bal moet pasen. En zijn vader in het Turks roept dat hij de bal moet schieten.
Ja.
En hij groeit door, krijgt succes en wordt eigenlijk een van, nou, die generatie kwam daarna veel meer van het Duitse elftal met allemaal spelers met een migratieachtergrond. Maar hij is een van de eerste. En met dat eerste succes wordt hij dus ook meteen de posterboy of een soort een uithangbord voor de politiek. Merkel maakt handig gebruik van zijn achtergrond.
Ja.
En sluit hem in zijn armen, wil meteen met hem op de foto. Terwijl extreem rechts meteen zegt dat het een plastic Duitser is, een nep Duitser. En wordt meteen in die wereld meteen zo verscheurd. Komt mooi tot uiting. Of het komt allemaal samen in een van die eerste interlandwedstrijden in aanloop naar WK 2010. Een kwalificatiewedstrijd. Natuurlijk.
Zal je net zien.
Duitsland, ja. Turkije. Het is in de weken daar voorafgaand alleen maar gegaan over waar kiest Özil voor. Het is een tijd waarin een dubbele nationaliteit niet meer mag. Dus hij kiest uiteindelijk voor Duitsland.
Kiezen, ja.
En moet dus ook best wel pijnlijk fysiek zijn Turkse paspoort inleveren bij de Turkse ambassade.
Heel onmenselijk vind ik dat eigenlijk.
Ja, daar zit een soort, ja,
heel naar randje zit er.
Ja, daar zit iets vernederends in.
Ja.
Kiest voor Duitsland, wordt hem niet in dank afgenomen. Speelt 90 minuten die wedstrijd. Wordt 90 minuten uitgefloten door de Turkse supporters. Scoort de 2-0 in de 80ste minuut of zo. En juicht ingetogen. Klein lachje om de mond. En wordt dus door Turkse supporters, Turkse Duitsers, in de stad waar hij is opgegroeid, wordt hij gezien als verrader. En tegelijkertijd wordt hij door de Duitsers, met wie hij zijn hele leven lang heeft moeten bewijzen voor zijn achtergrond, waar hij nooit echt geaccepteerd bij is, wordt hij opeens een model-immigrant. En
waar hij natuurlijk ook helemaal geen zin in heeft.
Precies, en onze Özil genoemd. En ik snap wel dat je daardoor op zoek moet gaan naar je identiteit en denkt, wie ben ik dan? En dat onbegrip en die frustratie in hem zitten. En daardoor ook steeds tot uiting komen in de rest van zijn carrière. Dat praat het misschien,
maar we begrijpen
dan
het,
op je bruiloft niet goed.
Nee.
En hij gaf zijn shirt na de gewonnen WK-finale bijvoorbeeld ook aan Platini. Nog een leider waarvan je kan denken, ik weet het niet. Maar goedkeuren doe ik het niet, maar we begrijpen het daardoor wel een stuk beter.
En het is belangrijk om dit verhaal ook te kennen.
Ja, want dat kleeft natuurlijk ook aan hem.
Ja. Nou, ik ben wel blij dat ik hem alsnog ga herinneren als de koning van de assist.
Dat blijft toch, net als Guardiola zei, dat drijft uiteindelijk boven.
Ja, en ik ben meer van hem gaan houden.
Ik ook.
Na deze aflevering.
Ik vind hem innemender en sympathieker en ontwapenender dan ik dacht.
En ik vind hem ook
en beter.
Ja, dat vooral. Ik vind hem ook beter dan ik dacht. Want het is, hij was de beste assistgever. En Messi is Messi. Die kan je gewoon niet meerekenen. Dus Özil was gewoon de koning van de assist.
En wie weet, als Özil was doorgegaan bij Real,
Had hij hem nog langer bij kunnen.
Waarschijnlijk was dat tellertje, was hij pas ingehaald een paar jaar later.
Ja. Alright. Dan gaan we naar onze fanshoppie. Want we gaan
fanshoppie.
We gaan weer wat moois weggeven.
Dit keer. De vorige week hadden we het Ronaldinho Fanny Pack.
Ja, de winnaar heeft bericht gehad.
Ja, via vriend van de show.
Ja, en we gaan het deze week weer op dezelfde manier doen. Dus ga naar vriend van de show en word vriend. Dat is stap 1 als je dat nog niet bent.
Dan gaan wij weer een mooi item verloten.
Ja.
Dit keer is het een item waar we een shout-out voor moeten geven. Want het gonste dat we een fanshop begonnen. We teasten. We hebben het er veel over. Het gaat er ook echt aankomen nu. En een paar jongens kregen hier lucht van. Die hebben de Instagram-pagina When in Doubt, kick it out. Een pagina met allemaal van die heerlijke bootleg shirts. En die kwamen ze brengen in de druif, omdat ze het mooi vonden en ze hadden een shirt voor ons. Het is een mooi shirt. Tenminste, in zijn categorie.
Ja.
Namelijk Cannavaro met de wereldbeker. Lekker blauw, lekker Italiaans. En Cannavaro, daar zijn we al helemaal van gaan houden na onze aflevering over hem. Die gaan we dan nu ook verloten. Met dank aan When in Doubt, Kick It Out. Check ook hun Instagram pagina.
Zeker, dus word vriend van de show. €2,50 per maand. 8 cent per dag is dat ongeveer. Je kan ook een losse donatie plaatsen. Zijn we echt heel blij mee als je dat doet. En je kunt dus meedingen naar elke week een prijs. En dat is deze week een heerlijk shirt van Cannavaro. Dat was hem, hè?
Dat was hem.
Voor nu.
Maar vrijdag zijn we er weer.
Ja, en dan gaan we onze Studio Socrates Celassal verder aanvullen.
We hebben heerlijke keepers.
Ja, Pasveer van Mike Snoei. Gomez van mij en van jou Canizares.
Ja.
En
we gaan nu door naar de rechtsback.
Ja, we gaan door naar de rechtsback. Kan je alvast een tip geven? Een cryptische hint, een nationaliteit, een specialiteit, een iets, een kicks.
Het is een speler die, waar ik gewoon meteen bij rechtsback aan moet denken.
Oké. Heb je ze allebei al of niet?
Nou, ik heb er eentje. De andere denk ik wel, maar twijfel ik nog over. Maar ik denk degene die ik uiteindelijk naar voren ga schuiven, dat is een soort een onderbelicht icoon van de rechtsbackpositie.
Oké.
Jij?
Ik weet ook al wie ik naar voren ga schuiven.
Klein tipje.
Geblondeerde haren.
Oeh.
Stel dat je het nu zou weten, dan wil ik niet dat je het hardop roept. Okay, dat zou echt zonde zijn. Maar je weet het nog niet,
We gaan het vrijdag horen.
Weet je het al?
Kom
Kom op, was het gisteren?
Weet ik niet. Nee, ik weet het niet. Nee. Oké, we zijn er vrijdag weer. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram, @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studio_Socrates kun je ons steunen, dus al vanaf €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, dus ga lekker die kant op. Twijfel niet, word vriend van de show. En als je een lekker lang bericht wilt sturen, we hebben een mailbox. Die checken we nou 1 keer per week ongeveer, zou ik willen zeggen. En daar kun je ook naartoe mailen als je dat lekker vindt. studiosocratespodcast@gmail.com. Tot woensdag.
Tot vrijdag.
Tot vrijdag. Shit, tot vrijdag.
Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.